Al een hele goede avond. Hartelijk welkom in deze zangdienst. Een zangdienst vol E-nummers. In het reguliere taalgebruik betekent dat kleurstoffen, geurstoffen, smaakstoffen. Voor ons betekent het vanavond de evangelische liedbundel, waarin we ook allerlei kleuren en geuren van liederen, gedichten, muziek zullen gaan proeven. We willen allereerst de toon zetten met hoe wij hier samen zijn. Samen in de naam van Jezus. 218 uit de evangelische liedbundel. In een moment van stilte stellen wij ons open voor de ontmoeting met God en elkaar. En we bemoedigen elkaar met de aloude woorden dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. En we mogen elkaar groeten met genade, warmhartigheid en vrede voor u, voor jou, van God de Vader, Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Twee liederen als een gebed. Uit de liedbundel 8, eigenlijk een berijming van Psalm 42, als een hert dat verlangt naar water. En een andere lied van aanbidding, Heer, ik kom tot u. 226. 8 en 226 uit de Evangelische Liedbundel. We gaan verder met liederen van aanbidding 261. Ook daarin als leerlingen van Jezus aan zijn voeten. Aan uw voeten, Heer. En vervolgens 186. En we kiezen vanavond voor de versie A. Achter dit lied schuilt een verhaal. De tekst staat in uw liedboek, is onbekend, maar we weten dat het is van de hand van William Williams. Hij was een evangelist in Wales, 19e eeuw. De tijd dat heel veel mensen in de kolenmijnen werkten. Veel mannen, jongens, vonden daar hun beroep. Onder erbarmelijke omstandigheden, veel armoede en een korte levensverwachting vanwege het uiterst ongezonde werk. Het is dan ook zo dat als die mijnwerkers afdaalden, sommigen van hen dit lied zongen. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Dat lied vergezelde hen. Wij zingen het vanavond als een gebed ook bij het woord. 186a, maar eerst nu 261. Aan uw voeten, Heer. Na deze gebeden gaan we over tot de lezing uit de schrift vanavond, uit Lucas 16. Nou weet ik uit de overlevering dat een oude gemeentelid een keer vertelde in de tijd dat hier de gemeente verkant was. Ja, en dan kwam er weer zo'n kandidaat en dan nam die weer zo'n gelijkenissie, lekker makkelijk. Ja, dat lijkt maar zo. Gelijkenissen lijken gemakkelijk. Vanavond staan we stil bij een gelijkenis. Wat mij betreft hoort hij tot de top 10, misschien wel de top 3 van moeilijkste Bijbelgedeeltes. Er zijn boeken vol over geschreven wat hier nou mee bedoeld zou zijn. We gaan er vanavond met elkaar naar op zoek. Lucas 16. We lezen vers 1 tot en met 13. Jezus richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: wat hoor ik nou over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: hoeveel bent u mijn heer schuldig? 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: hier, uw schuldbewijs. Ga zitten en maak er gauw 50 van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: en u, hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei: hier is een schuldbewijs, maak er 80 van. En de Heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is. En dan is de vraag of dit een nieuwe gelijkenis is of dat het ermee samenhangt. Luistert u maar. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat jullie van een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Tot zover de lezing uit de schrift. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jij hebt het geld, zei een collega tegen iemand die zeer vermogend was. En toch ben ik rijker. Citaat van mijn collega uit Sluipwijk. Jullie hebben het gelezen wellicht in de Kijk op Reeuwijk. Sluipwijk is een opmerkelijk dorp. Het ondergaat een gedaanteverandering. De kleine boerderijen, daggeldershuisjes en van mensen die vroeger met turfsteken hun geld verdienden. Die arme huisjes met vaak ook een toilet gewoon boven het water. Ze worden massaal opgekocht. Soms 3 tegelijk. En er verschijnt er een kapitale villa. En dat gaat maar door. Zozeer zelfs dat aan de Schravenbroekseweg tegenwoordig geen huis meer onder 1 miljoen euro verkrijgbaar is. Pas is er een opgeleverd voor de som van 8,5 miljoen euro. Daar in Sluipwijk, in die veranderende samenleving, staat al bijna een eeuw een kerkgebouw met al veel oudere wortels. Door de veengrond is de kerk verzakt en moet gerestaureerd. Het komt de kleine gemeente op 5,5 ton te staan. Een bijna onmogelijke opgave, een uitdaging die me toch is aangegaan. Er kwam een legaat van 3 ton. En wat bleek? Een bewoner van de Schravenbroekseweg, waarvan het overgrote deel niet lid is van de gemeente daar in Sluipwijk, bood aan om geld op te halen voor de instandhouding van, zo zei hij, deze landmark. En wat gebeurt er? In 1 jaar had hij 2,5 ton opgehaald. Bedrag op 5000 euro na bij elkaar. En wat blijkt? De bewoners rondom de kerk, die het nooit van de binnenkant zien, geven massaal. Veelal ook anoniem. Maar alles heeft zijn prijs. Er wordt ook gevraagd om nu de kerk meer multifunctioneel te maken. De inrichting, de banken worden verkocht, de preekstoel gaat van de muur en er komt een interieur met stoelen en een verrijdbare preekstoel. Geschikte ruimte voor lezingen, concerten, tentoonstellingen en alles wat onder de vlag van de kerk kan geschieden. Een verandering voor het gebouw, maar ook voor een kerkgemeenschap die moet gaan omdenken. Van buiten naar binnen denken. Dankbaar voor het geld. Maar wat is de prijs? En soms ook voor het sentiment. Eerst hebben ze onze huizen opgekocht. Nu komen ze aan onze kerk. De collega vertelde dat hij door deze gebeurtenissen wordt uitgedaagd. Het levert hem opvallend bijzondere gesprekken op. De mensen die daar wonen zijn vaak in het zakenleven actief en gewend om heel direct te communiceren. En ze kunnen het dan ook best waarderen als je als predikant tegen hen zegt: jij hebt het geld, maar toch ben ik rijker. Want, zo zei mijn collega, ik kan hen uitleggen. Het laatste hemd heeft geen zakken. En ik ben niet bang om dood te gaan. Ik geloof in een ongelooflijk tegoed. Zo kostbaar en waardevol niet in geld uit te drukken. En hij heeft daar ook veel gesprekken met mensen, veelal op leeftijd, die soms staan ook aan het einde van hun leven. En als een ziekte zich aankondigt en de arts vertelt dat hij niets meer voor hen kan doen, zijn ze vaak bereid om te zeggen: is er geen donor mogelijk? Hoeveel moet het kosten? Ik heb het geld. Maar alles heeft zijn prijs. En zei deze collega: ik moet heel veel denken aan de gelijkenissen uit Lucas 16. Maak uw vrienden met de mammon. Geld is niet zaligmakend, maar het is wel erg gemakkelijk. En er vertelde nog iets bij. Een poosje geleden kwam er een jonge vrouw aan de deur en ze keek verdrietig. Ze vertelde dat ze kwam collecteren voor vluchtelingenwerk. En ze had de hele Schravenbroekseweg inmiddels gehad, maar bijna overal 0 op het rekest gekregen. Een van de collega's merkte nog op: misschien hadden ze al hun geld wel aan de kerk al gegeven. Maar dat namen we niet allemaal aan. Nee, zei de collega, sommigen geven gewoon vaak een heipaal voor de kerk. 8000 euro. En sommigen zeggen daarbij, dan kan het tenminste een kerk blijven. En wordt het niet straks een huisvesting voor vluchtelingen of erger een moskee. Even uit onze burgerlijke gemeente een verhaal uit het dagboek van een herdershond. Zo ontmoeten we elkaar in het werkverband van predikanten in dat kerkje van Sluipwijk de laatste keer voordat het dus echt op de schop gaat. En die tekst bleef deze week bij me hangen. Maak uw vrienden met de mammon. Geld is niet zaligmakend, het is wel gemakkelijk. En voor de goede verstaander, geld, daar is de Bijbel niet vies van. Abraham was al gezegend met veel bezittingen. En dat wordt ook en werd ook gezien als een zegen. Maar het gaat pas mis als geldzucht mensen dollars teken in de ogen gaan geven. Dan gaat het in de Bijbelse verhalen mis. Met geld is niets mis, met geldzucht alles. Paulus schrijft zelfs dat het de wortel is van alle kwaad. En wie zal hem tegenspreken? Terug naar de gelijkenis. Maak uw vrienden met de mammon, zegt Jezus in de eerste gelijkenis. En ik denk zelf dat de tweede die volgt een andere gelijkenis is. En dan zegt Jezus, niemand kan twee heren dienen. Hij zal of de ene toegewijd zijn en de andere afvallen. Haten staat er zelfs. Hoe kun je die teksten nou verstaan? Vanavond een poging. De eerste tekst is opmerkelijk. Iemand voelt dat zijn hachje bijna verloren is. En hij kiest dan waar voor zijn geld. Hij zorgt dat hij ook na zijn ontslag nog bij mensen thuis kan komen. En deze schelm, deze rakker mag je wel zeggen, die eerst onzorgvuldig is omgegaan met het vermogen van zijn heer, maakt vervolgens het nog bonter door een tweede poets te bakken. Door de mensen hun schulden voor een deel kwijt te schelden, komt hij bij hen op goede voeten staan. Maar doet hij zijn heer ernstig tekort. En toch wordt hij geprezen door zijn heer. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Hoe moeten we dit verstaan? Allereerst dit. Het gedeelte speelt zich af na uiteraard Lucas 15, waarin het gaat om de verloren zoon. Die, weet u wel, had zijn erfdeel bij het leven van zijn vader opgevraagd. Grover kun je het niet maken. Hij had er ook nog verkwist. En vervolgens kwam hij met hangende pootjes terug. En hij zei het nog wel, ik heb tegen u en de hemel gezondigd. Maar hij werd als de verloren zoon weer binnengehaald. Wie is de rentmeester? En wie is de heer in dit verhaal? Wie is de knecht? Ik kies voor de uitleg dat Jezus die knecht is. Die ervan wordt beschuldigd om de kostbare erfenis van zijn vader te verkwanselen. Dat was immers de beschuldiging die Jezus vaak om zijn oren kreeg van de schriftgeleerden, de mensenrecht in de leer. Dat je zomaar mensen vergeeft en dat je notabene Gods zoon noemt. Meer godslasterlijk bestaat het niet voor een rechtgeaarde Jood die niet gelooft in Jezus als de Zoon van God. Hij is degene die de kostbare waarde van dat Joodse geloof met al zijn wetten en regels zomaar te grabbel gooit in de ogen van veel volksgenoten. Hij geeft het weg, uit genade, om niet, gratis. En dan maakt Jezus duidelijk dat hij zo brutaal kan zijn, omdat hij niet geregeerd wordt door angst, niet door dwang en zelfs niet door angst voor straf. En zo houdt hij, denk ik, in de gelijkenis onze spiegel voor. In hoeverre ben je zelf vrij van angst, vrij van het oordeel van anderen? Hoe ga je daarmee om? En dat raakt aan een diepere laag. Want zo mild als we zijn naar anderen toe, zo wordt het ook in andere evangeliegedeelten gezegd, zal God met ons omgaan. Ik denk dat deze gelijkenis duidelijk maakt dat onze schuld, dat we die nooit kunnen aflossen bij God. Maar dat hier, mag je in lezen denk ik, eigenlijk Jezus al aangeeft dat hij zijn leven voor ons zal geven. Dat hij die schuld duur zal betalen met zijn bloed. En ons daarom vrijpleit. Liefde tot het uiterste. Liefde kwetsbaar, kostbaar. En zo groot, het is onbetaalbaar. Ik denk dat dat de uitleg is voor de eerste gelijkenis. En de tweede lees ik daar los van. Jezus zegt daarin, niemand kan twee heren dienen. Of je dient God, of de God van het geld, Mammon. En het doet denken aan een Romeins veldheer die zei, twee zaken zijn op aarde begerenswaardig, liefde en macht, en geen bezit beide. Geld is macht, God is liefde. Ze vallen op een bijzondere manier eigenlijk nooit samen. Wat wil Jezus hier duidelijk maken? Hoe is de balans in je eigen leven? We zijn in feite allemaal in discrediet. We hebben allemaal te maken met hebzucht, gemakzucht, onverschilligheid soms. Eigenlijk, als het erop aankomt, gaan we voor God bankroet. En zouden we de rekening gepresenteerd krijgen, ware het niet dat Jezus ons al lang had leren bidden, Vader, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Met een maat waarin wij anderen de rekening voorhouden, worden ook wij verrekend. Dat is het hart ook van het Onze Vader. En dat is niet alleen een maat waarin wij worden genomen, het is ook de kans voor echt en waarachtig leven. Jezus zegt het heel duidelijk, je kunt niet twee heren dienen, God en de Mammon. En ik moet daar bedenken aan verschillende zakenmensen die ik zelf ooit heb ontmoet. De een, die stond er zo voor en zo in. Het leven is van mij. En mijn bezit, ik heb het verworven. Ik heb het verdiend. Ik ben een self-made man. En zijn huis liet dat ook zien. Overal sloten, alarm. En als je aanbelde, angst. Wat moet je van me? Wat wil je van me? En toen ik zijn vader moest begraven en we per mail communiceerden, weigerde hij te antwoorden op een mail, want zo zei hij, dat doe ik nooit. Alles wat zwart-wit staat, kan tegengebruikt worden. In feite was hij schatrijk, maar in principe ook straatarm. Altijd bang, angstig om zijn duur verworven bezit weer kwijt te raken, omdat alle andere potentiële daders waren van de roof van zijn liefste goed, zijn bezit. En de tweede daaraan gelijk, ook voortdurend op de loer lag ontevredenheid. Want Mammon is een zeer naijverig god. Geldzucht heeft nooit genoeg. Wil altijd meer. Hij wil ook je hart, je ziel, je hebben en houden, je helemaal. Ik ontmoette ook een andere zakenman. Geslaagd, bewonderd door velen. En toen ik hem vroeg naar zijn succes, zei hij, ik heb best hard gewerkt, maar ik heb er vooral veel plezier aan beleefd. Maar dat het zo goed gelukt is, het is me gegund. Het is me gegeven. De gunfactor, die wordt altijd onderschat. Ik heb geluk gehad. En zo was hij gelukkig. En zo komen we bij het geheim van, denk ik, wat Jezus ons wilde leren. Het verschil tussen hebben en zijn. En het waarachtige geluk ligt in het zijn. De naam van God, Yahweh, is een vervoeging van het werkwoord zijn. Mens, wie ben je? Dat vraagt God als eerste vraag in de schepping. Hij vraagt ons niet, wat heb je? Maar wie ben je? En zo geloof ik ook, zal het per saldo ook op onze eindafrekening zo gaan. Dan worden we niet zozeer beoordeeld op wat wij hebben aan bezit, aan goede werken, aan waarachtige daden. Of een mooi huis hebben, of we veel vrienden hebben, zelfs dat niet. Maar zal ons gevraagd worden, mens, wie ben je? Was je een thuis? Was je een vriend? Was je mijn kind? En kon je zeggen, ik leef van het gegeven. Alles wat ik heb, het is me gegeven. En ik mag er van leven. Ik mag er ook van genieten. Maar het is me gegeven, dit hele lieve leven. En alles wat mooi, schoon en edel is. Het is in feite onbetaalbaar. Liefde, vriendschap, gezondheid. Ten diepste, ten meeste onbetaalbaar. Ik leef van het gegeven. En daarom, lieve mensen, begreep ik die collega uit Slijpwijk heel goed. Een ander kan meer geld hebben. En toch, als je gelooft, als je vertrouwt, als je weet, ik ben een bemind kind van God. Ik weet van eeuwig leven, van altijd durende liefde, van onvoorwaardelijke liefde. Ik weet mij bemind. Dan kun je het altijd zeggen. Misschien heb je het geld. En toch ben ik rijker. Amen. We gaan met elkaar zingen. Een lied geschreven door iemand die de saldo van zijn leven opmaakte. John Newton, slavenhandelaar die door de liefde van zijn leven behoed werd voor totale verruwing. Hij kwam aan vaste wal en deze voormalige slavenhandelaar kwam tot omkeer en zette zich in voor de afschaffing van de slavernij en ging rondprediken. Hij gaf hoog op van de genade van Christus. Amazing grace, die overrompelende, die onbetaalbare genade. Die liefde van God die ten diepste gratis is. 203 uit de liedbundel. En daarvoor zoek ik het even hogerop. Een moment voor een geloofsbelijdenis. En wellicht heeft u deze Bijbelse dagkalender ook in huis. U weet wel, voor minder dan 2 cent per dag heeft u dan geestelijk voedsel voor handen. En niet alleen voor elke dag, voor elke zondag ook een mooie tekst. En kijkt u ook eens achterin naar de prachtige gebeden nu van Alfred Bronswijk dit jaar. Maar in die teksten voor de zondag, altijd een extra bezinningsdag, dan is er vaak een opmerkelijke vondst, zoals de preek uit de 4e eeuw van Augustinus, prekend in de basiliek van zijn voorouders in Carthago, zegt hij deze woorden. Zingen is liefhebben, zo schrijft hij. Ik wil die woorden graag voordragen en daarna zingen we met elkaar 263. Zing de Heer een nieuw lied, vermaant de psalm. Het nieuwe lied wordt gezongen door de nieuwe mens, die behoort tot het rijk van het Nieuwe Testament. Het nieuwe lied zingen is een zaak van liefde. Ieder mens heeft lief, maar er moet zorgvuldig uitgezocht worden wat wij lief hebben. Maar niet wij zijn het die kiezen, wij zijn uitgekozen. God roept ons toe, heb mij lief en u zult mij hebben. Christelijke kiemknoppen, heilig hemels zaad dat u bent, zingt de Heer een nieuw lied. U zingt, zegt u, ik hoor uw tong. Maar hoe zingt uw leven? Zing met uw leden, maar zing ook met uw zeden. U wilt zijn roemrijke daden bezingen? Zijn roem is in de gemeente der heiligen. U bent het zelf. U bent Gods roem als u leeft naar zijn wil. Wees zelf wat u zingt. Zoek in de schatkamers van uw innerlijk en merk op wat u hebt aan liefde. En verblijd u over wat u gevonden hebt. De liefde zelf spreekt tot u. Geef uzelf. Geef mij uw hart. Uw hart was ooit ergens anders. Maar geef uw hart aan de liefdevolle God. En het zal niet verloren gaan, maar voor altijd waarde houden. Tot zover Augustinus. Preek uit de 4e eeuw. We zingen van al die mensen die ons zijn voorgegaan, zoals Augustinus, zoals de vaders en moeders, oma's en opa's, 263.
Thank you.
willen met elkaar danken en voor elkaar bidden. We noemen in onze voorbeden Willy Uitenbroek, de schoonzus van Gea en Wim, Meini en Jan en Nettie, is vanochtend overleden. Ze noemde zichzelf een zondagskind, dankbaar als ze was voor het goede in haar leven. Ze is ook deze zondag overleden, over het lijden heen gegaan, na een periode van ziekte. We denken aan haar man Jan Uitenbroek, aan de kinderen, de kleinkinderen, de familie hier ook uit ons midden, die nu met de familie bij elkaar zijn en daarom ook vanavond ontbreken. Laten we danken en bidden. God, dank u wel voor genade. En behoed ons ervoor, God, daar al te goedkoop over te doen. Hoe duur uw genade gekocht is. Hoe kostbaar en waardevol het is. Dat we niet bang hoeven te zijn. Dat we werkelijk, innerlijk vrij mogen zijn. Niet een slaaf van wie of wat dan ook. Geen knecht, maar bemind kind van u. Dank u wel, God, dat we zo ten diepste zondagskinderen mogen zijn. Kinderen van het licht, van het lieve leven. We danken u dat Willy Uitenbroek zichzelf zo zag. En wat heeft ze van het leven gehouden? En wat was het vreselijk moeilijk om los te laten. Voor haar, haar gezin, haar familie. En we weten het, ze is over het lijden heen gegaan. Thuisgekomen bij u. Maar God, zie om naar alle die haar missen. Het verdriet is zo groot. We bidden u, God, voor allen, ook uit ons midden, die bepaald zijn bij de littekens in hun ziel. Die het allerliefste wat ze hadden verloren. God, voor wie de allerliefste onbereikbaar is. We bidden, God, wees daarin een toevlucht. Wees daarin een God die troost. En we bidden u, God, voor mensen ook uit ons midden, die ziek zijn, voor wie het leven zwaar is, die lijden naar lichaam of ziel. Geef hen licht, wees hen helend nabij. En ze bidden we uit ons midden voor Nanne van Eyck, in de kwetsbaarheid van zijn levensavond. Geeft hij zo hoog op van uw genade. En gun hem uw rust, God, blijvend. We bidden u voor hem en zijn gezin. We dragen u op, God, heel deze wereld, waar het vaak zo genadeloos aan toe gaat. We bidden om vrede en recht voor Syrië en Irak. Voor Ethiopië en Eritrea, al die landen, boordevol haat, geweld, conflict. We bidden, God, dat vrede en recht zal zegevieren. En op deze zondag van het Werelddiaconaat bidden we voor alle inspanningen die worden gedaan. Voor heelheid, gerechtigheid, hulp in woord en daad. De projecten van Kerk in Actie. Wil het zegenen, o God. En we bidden u voor de week die komt. Waar we tegenop zien, help ons. Waar we naar uitkijken, ga met ons mee. En hoor ons als we bidden in de stilte. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu inzameling van de gaven. Uiteraard in de eerste rondgang voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat. Tweede voor evangelisatie, van harte aanbevolen. Daarna is ons slotlied 382 uit de liedbundel. Zo dadelijk, hartelijk welkom. Roos heeft de koffie klaarstaan en de thee en fris. Alle gelegenheid om elkaar nog even te ontmoeten. Hartelijk welkom. Zo dadelijk krijgt u bij de uitgang een heel mooi boekje. Kalender voor de 40 dagen tijd. Met dank aan de diaconie die ons ook uitnodigt voor de maaltijd aanstaande woensdagavond. U kunt zich vanavond nog opgeven bij de diakenen. Dan kunnen we met elkaar de 40 dagen tijd woensdag beginnen. Laten we van hier gaan als gezegende mensen en we ontvangen het allermooiste gratis, de zegen van onze God. De liefde van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen. Thank you.
Hey, fantastisch. Hey, super, weet je. Ja.
Thank you. zo nieuwsgierig geweest zijn.